Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Wij zingen met elkaar de lofzang van Simeon. Lofzang van Simeon en daarvan het eerste, zo laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd en het tweede, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Gemeente, doen we ook vanmiddag met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit de 5e psalm, psalm 5. En daarvan het 11e, maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt. En het 12e, het rechtvaardig volk zult gij belonen. Psalm 5, vers 11 en 12 na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu met elkaar Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, zo geeft u het ons dat wij ook aan de middag van deze uw dag samen mogen zijn in uw huis. Dat jongeren en ouderen hier in de kerk hun plaats mochten innemen rondom uw woord. Wat is dat groot, Heere, dat u ons dat keer op keer geeft. We mogen wel zeggen dat u ons dat gelaten hebt. U hebt zoveel eeuwen geleden uw woord geschonken en u hebt het nog niet van ons genomen. U hebt het licht nog niet van de kandelaar weggenomen, Heere, hoewel daarvoor geen enkele reden te vinden was en is in ons. Want Heere, als u met ons deed naar wie wij zijn en wat wij doen, ook tegenover u, Heere, dan had u het zwijgen ertoe gedaan. Maar nu wilt u door uw woord nog tot ons komen en wilt u ons laten horen dat u een sprekend God bent en dat u die God bent die niet alleen maar woorden spreekt, maar die ze ook doet. Want dat is het wonderheerlijke, Heere, van uw getuigenis. Dat zij maar niet woorden die net als kaf met de wind wegwaaien, maar dat zijn woorden die door de kracht van uw geest een plaats zoeken in ons hart, om daar dat wonderwerk te doen, dat hart van ons dat vanuit onszelf zo hard is verbreken, en ook moedig te maken, klein te maken voor u, dat woord dat ons ook doet zien op hem die het vlees geworden woord is. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie gij hebt geopenbaard al datgene wat u van eeuwigheid had uitgedacht tot redding van uw afgevallen zondaren. Heren, wij bidden van u wil geven dat wanneer wij in deze Adventszondag dan weer samen mogen zijn om bijzonder dat te gedenken dat gij uw Zoon hebt toegezegd, maar dat wij toch ook mogen weten dat u die belofte volkomen hebt vervuld. Dat wij zullen beseffen dat in die komst van uw Zoon al ons heil gelegen is. Heren, wij verwarren dat nog wel eens met elkaar en dan hebben we het over onze komst en uw komst. Maar uw komst is het die ons heil volmaakt. En gij roept ons, juist omdat u tot ons komt, u roept ons, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want één ding is zeker, Heren, en dat mag een ieder die genade ontving toch erkennen. U was altijd de eerste. In uw roepen tot ons, ja, Heren, in dat evangelie dat u ons geschonken hebt, was u uiteindelijk ons al een eeuwigheid voor. En ook, Heren, in datgene wat u ons wilde geven toen we nog zo heel klein waren. En misschien in deze kerk, misschien in een heel andere kerk, door onze moeder en vader gebracht werden naar het doopvont. En gij daar uw woord sprak en bevestigde. Ook daarin blijkt, Heren, dat onopgeefbare, dat u de eerste bent. En dat nou uw kerk ook daarin troost vindt dat gij de eerste blijft, Heren. Altijd weer opnieuw. Ook in de voortgang van het leven van het geloof. Altijd weer bent u het die begint. En daarom is er ook een voleindiging. Want gij verlaat niet wat uw hand begon, Heren. Maar u brengt het tot de voleinding, tot dat doel wat gij met al uw werken voor ogen hebt. En uiteindelijk is dat ook in de zaliging van zondaren de eer van uw naam. Heren, wij bidden van u, wil zo met een ieder van ons zijn. U kent ons, u weet van onze zorgen. Die laten we niet achter, die brengen we mee op de een of andere manier. En Heren, daarom brengen we ze ook voor uw aangezicht. Wilt gij erin helpen, Heren, en voorzien, het kan zorg zijn rondom ziekte, het kan zorg zijn vanwege gemis, het kan zorg zijn vanwege ons gezin, het kan zorg zijn vanwege het werk of geen werk wellicht. O Heren, we brengen het bij u. En ook daarvan mogen we toch zeggen, Heren, gij zijt die God die spreekt en het is er. Die gebied en het staat er. Wij bidden van u, wilt u zijn met het geheel van de gemeente, met de ouderen, ook met de jongeren, met de kinderen. Heren, wil ook hen nabij zijn. En geef dat ook in het jonge leven. U, de Heren, zal worden gekend. Want ge wilt u laten kennen, zelfs aan de kleinste. Heren, wil zijn met de kerkraad van deze gemeente. Wilt gij help en wijsheid schenken bij het arbeid die ze mogen verrichten in uw dienst. Heren, wilt u zijn met de dienaar van het woord van deze gemeente. Heren, wilt u hem zegenen samen met de zijnen, hem nabij zijn. Gedenk al uw knechten, Heren, waar zij dan ook zijn in ons land of in andere delen van deze wereld, Heren. Gedenk ze en breidt uw koninkrijk uit. Wil zij met uw oude bondsvolk Israël. Heren, wilt gij zelf het deksel van hun hart wegnemen, opdat zij de Christus der schriften zullen erkennen. En dat hebt u toch ook beloofd dat ge dat doen zult, Heren. En ook dat leggen we dan aan u voor, uw eigen woord met betrekking tot uw verbondsvolk. Heren, wij bidden van u, zegen zo ons, zoals we hier zijn, degenen die met ons verbonden zijn, wilt gij ook hen zegenen, of die misschien op een andere manier, misschien ook in deze week het woord nog zullen horen, zegen ze. En maak het zo dan wel met ons allen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij openen met elkaar Gods woord van het Oude Testament. Het boek van de profeet Jesaja, het 66ste hoofdstuk. Jesaja 66. En we lezen van dat hoofdstuk de eerste 18 versen. Jesaja 66, vers 1 tot en met 18. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt, ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon van hun handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik heb geroepen en niemand antwoordde. Ik gesproken heb, en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonder om mijns naams wil zeggen, dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verscheiden tot uw lieder vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij baresnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en ze heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere, zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar zijn treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat ge moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans van haar heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid van de heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden. En op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als één dien zij moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden en gij zult het zien. En uw hart zal vrolijk zijn en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten en hij zal zijn vijanden gram worden. Want zie, de Heere zal met vuur komen en zijn wagens als een wervelwind om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden en zijn schelding met vuur vlammen. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heere in het recht treden met alle vlees en de verslagenen des Heren zullen vermenigvuldigd zijn. Die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven. Achter één in het midden daarvan die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen. Tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de Heere, hun werken en hun gedachten. Het komt, dat ik vergader zal alle heidenen en tongen. En zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien. Tot zover de lezing van Gods woord voor vanmiddag. De tekst voor de preek van deze middag vindt u in dit gedeelte, Jesaja 66, het 14e vers, het eerste gedeelte, vers 14a. Ik wil die tekst nog een keer voorlezen. Daar staat, en gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Tot zover onze tekst voor vanmiddag. En we zetten als thema boven de preek een vrolijk hart vanwege Advent. Een vrolijk hart vanwege Advent. We gaan met elkaar zingen. Terwijl u eerst in de gelegenheid wordt gesteld om uw gaven af te zonderen en te schenken. De Heere zegenen u en jouw gaven. We zingen uit de 85ste psalm. Psalm 85. En daarvan het eerste, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Het tweede, heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 1, 2 en 4. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit de 68e psalm. En daarvan het 7e vers, gelijk een duif door het zilver, wit en het goud, dat op haar vederen zit. Psalm 68, vers 7, zingen we na de preek zonder verdere aankondiging. En ik noemde u als de tekst voor de preek van vanmiddag Jesaja 66, vers 14a. Ik wil die woorden nog een keer voor u en jou voorlezen. En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. En we zeiden dat we boven de preek wilden zetten als thema een vrolijk hart vanwege Advent. Gemeente, in onze tekst voor vanmiddag wordt gesproken over dingen die gezien worden. En dan was er voor degene tot wie Jesaja in eerste instantie sprak heel veel te zien. Maar wat ze zagen, dat was niet prettig om te zien. En dat was nou niet direct iets om daar vrolijk van te worden en om daardoor hoopvol gestemd te zijn. Eerder, datgene wat ze zagen gaf reden om steeds hopelozer te worden en er steeds verder door in de put te raken. Want wat zagen ze dan wel rondom hen? Zagen ze Babel, die wereldmacht, die nog steeds onaangetast was in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. Babel dat sterker was gebleken dan het volk van Israël, ook al was dat volk van Israël dan 100 keer het volk van de Heere. Maar achter dat Babel, die wereldmacht die hen gevangen hield, zagen ze nog wat anders. Want in dat verblijf in Babel en de macht van Babel over hen zagen ze, en dat is het allerergste wat ze ook maar konden zien, zagen ze de afwezigheid van de Heere. Daarin zagen ze het van hen afgewende aangezicht van God. Dat wil zeggen, de toren van God over hen. Maar toch, gemeente, over dat wat ze zo voor ogen zagen gaat het niet in onze tekst. Want daar wordt immers gesproken over dingen die gezien zullen worden en waarover het hart vrolijk zal zijn. Dingen die dus een volkomen tegenstelling vormen met de huidige toestand waarin zij zich bevinden en met de zichtbare werkelijkheid. Dingen die de profeet Jesaja hen verkondigt in de naam van de Heere, en die, ja, die uitdrukking zijn van het evangelie. Een gemeente, jongelui, is dat niet altijd het wezen van, en mag ook zeggen de heerlijkheid van het evangelie, dat het nou juist haak staat op de zichtbare werkelijkheid. Dat het nou net iets totaal anders zegt dan wat wij denken en wat ook die zichtbare werkelijkheid zegt. Want wat zegt nou die zichtbare werkelijkheid? Die zegt: het is donker. Ja, en het wordt al maar donkerder. En waar dan nou? Het wordt al maar donkerder in de wereld. En het wordt ook donkerder in de kerk. Die zichtbare werkelijkheid is: er is geen licht meer. Maar het evangelie, dat voortkomt uit die andere werkelijkheid, de eeuwige werkelijkheid van het hart van God en van zijn welbehagen, die spreekt ons nou juist, en daarmee staat het dus haaks op die donkere werkelijkheid, die spreekt van licht. Ja, die spreekt ons van licht dat zelfs sterker is dan de duisternis. En dan is dat licht Christus, dat begrijpt u wel.
En een van de redenen waarom dan ook zo weinig mensen, of ja, misschien moet ik zeggen, toch wat minder mensen dat evangelie geloven, is dat ze meer met die ene, met die zichtbare werkelijkheid rekenen, dan met die andere, die goddelijke werkelijkheid. Maar goed, Jesaja verkondigt dus dat dingen gezien zullen worden die het hart vrolijk zullen doen zijn. En wat zou dat nou zijn? Nou, dat wordt in het vers voorafgaand aan onze tekst kostelijk samengevat. Want dan staat er als één dien zijn moeder troost, alzo, en dat zegt de Heere, zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. En wat wil dat nou zeggen? Nou, eerst maar dan deze vraag, wat is nou die troost? Dan zou ik willen vragen, waarmee, en dat weet u en dat weten ook de jongeren en de kinderen zelfs wel. En waarmee troost nou een moeder haar bedroefde kind? En dat kind dat kan bedroefd zijn om allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld, moeder is een paar boodschappen gaan doen en het liep wat langer uit. En ze dacht, nou de kleine die is toch rustig aan het spelen in de kinderkamer. Dat kan best wel even weg. Maar het liep wat langer uit en dan komt ze en dan hoort ze het al terwijl ze de deur open doet. Mijn kleine huilt, schreeuwt. Ja, dat is het verdriet van dat kind, dat moeder mist. En wat doet moeder dan? Dan gaat ze haar kind troosten. En hoe troost dan een moeder haar kind? Nou, dat doet ze met zichzelf. He, want nou, u herkent het wel, hè? Dan trekt moeder dat bedroefde en huilende kind op haar schoot. En dan zegt ze, ik ben bij je hoor. En die nabijheid van de moeder troost dat kind. En dat is het nou, zegt Jesaja, wat de Heere zal doen. Dat zal hij doen in Jeruzalem. Daar zal hij dat volk dat nu gebukt gaat onder dat wat ze zien, hè, die afwezigheid van de Heere, daar zal hij hen zijn nabijheid weer doen ervaren. Ze proefden Gods aanwezigheid in de ballingschap. Maar de troost waarmee hij hen troosten zal, is zijn aanwezigheid. Dus eigenlijk begint onze tekst als volgt. En gij zult mij zien. Wacht, u zegt, wacht nou eens even, zegt u, dat staat er niet. Nou, dan moet u eens goed in uw Bijbel kijken. Dan ziet u het woordje het aan het begin van onze tekst. Staat in onze vertaling schuin gedrukt. Dat wil zeggen, dat staat er in het oorspronkelijke, in het Hebreeuws niet. Dus met evenveel recht kan je lezen, en gij zult mij zien. En vanuit het verband met die voorgaande tekst is dat denk ik juister dan het. En waar dan dat niet zien van de Heere, en dus zijn afwezigheid bleek in de situatie van het volk in een vreemd land, daar zal het zien van de Heere er zijn door middel van de zegeningen die hij weer opnieuw aan zijn volk zal schenken in hun eigen land, in Jeruzalem. Jesaja mocht zeggen, namens de Heere zie, ik zal de vrede, dat is een zegen, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. En dan zult gij lieden zuigen, ge zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Ziet u het voor u, hè, wat die moeder doet met haar kind, dat doet de Heere met zijn volk. Want in die zegeningen die je dan zal ontvangen, Daar zullen ze de Heere in zien. Daar zullen ze zijn nabijheid in zien en gevoelen. En dan begrijpt u natuurlijk wel, en jij, dit alles spreekt van de redding van Israël uit het land van de vreemdelingschappen en van hun opnieuw wonen in de stad van David. Maar waarom zal de Heere dit nou doen? Waarom zullen ze die zegeningen ontvangen? En waarom bovenal zullen ze hem zien? Wel omdat de Heere hier reeds naar zijn volk toekomt. Het is zijn komst, zijn advent. Dat hij nu reeds naar hen toekomt in Christus. Want het is niet om iets in dat volk dat de Heere hen troost. En zozeer hen nabij komt. Dat is alleen in Christus. Die Christus, hè, waarvan wij mogen geloven en belijden dat hij gekomen is naar de belofte van God in de volheid van de tijd. Die Christus, wiens advent, wiens komst, hè, er een komst was om de reden van die afwezigheid van God ten aanzien van zijn volk helemaal weg te nemen. En wat was de reden voor die afwezigheid van God? Nou, dat was de zonde. En dat wegnemen van die zonde, dat deed Christus, weet je hoe? Nou, dat zegt de apostel. En ja, dat is zo ontzaglijk groot. Als je daar iets van ziet en iets van gelooft, dat deed hij door zelf tot zonde te worden. En zo de schuld der zonde te betalen. Met als gevolg, gemeente, dat Christus zelf heeft geweten. Je moet nagaan, hij die de enige geboren zoon van de Vader was. Dat hij zelf heeft geweten wat het is dat God afwezig is. En zeer verre is. De apostel zegt het in de Hebreeënbrief als volgt. Hij zegt dat Christus een weinig minder geworden is dan de engelen. Wat betekent dat? Nou, die engelen, die zijn altijd in de woonplaats van God, dat weet u en jij. Dus die zien altijd het aangezicht van God. En Christus is een weinig minder geworden dan de engelen. Daarin dat hij dat aangezicht van God 3 uren lang niet zag. In de Godverlatenheid aan het kruis. En daarom klonk ook dat woord van ontzaglijke droefheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat betekende dat op dat moment was er dus geen troost voor Christus. Maar zo maakte hij het mogelijk dat nu een zondaar, u en jij, God zou zien. En ook dat wat eraan vooraf gaat, maakte hij mogelijk. Dat jij God zou zien, ja, maar daar gaat aan vooraf. Ja, wat? Wel dat God jou zou zien. Dat lezen we toch ook in ons teksthoofdstuk. Daar begint eigenlijk dat hoofdstuk mee. Dat zet wat dat betreft de toon. Dan zegt de Heer, maar op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En waar gaat het nou om? Voor u? Voor jou, mijn jonge vriend? Dat u en jij met de nood en met de schuld van je leven bij deze Christus terecht zou komen. En niet alleen bij hem terecht zou komen, maar dat je ook zou bemerken dat waar je nou zo met die schuld van je leven bij hem terechtkomt, je die schuld van je leven ook kwijtraakt. En waar je door het geloof met hem verenigd wordt. En weet u, dan zal het ook vervuld worden. En gij zult mij zien. En dan mag je in verwondering zeggen, Heere, wat groot ik mag u zien, want u zag mij. Dan zal er iets zijn van die nabijheid van God. En niet dat God nou op een afstand is, God in de hemel en jij ver daar vandaan, maar nabij in Christus, door zijn woord. En nabij u is het woord, zegt de apostel. En dan ook die nabijheid bijzonder in zijn troost. God is er weer, mag je dan zeggen. En ik hoop dat u dat mag zeggen en jij mag zeggen. God is er weer in mijn leven. En niet op een afstand. Maar God is mij zeer nabij. Weet u wie daar iets van verstaan heeft? Nou, dat was een oudere man. Althans, dat nemen we aan dat het een oudere man was. Simeon. En u kent die geschiedenis, de jongens en meisjes kennen die ook wel. Die oude Simeon, zeggen we dan. En die stond daar in de tempel. En had het kindertje Jezus in zijn armen. Zo nabij. Hè? Zo nabij. En wat zei die? Mijn ogen hebben wat gezien. Wat hebben ze gezien? Ze hebben uw zaligheid gezien. En daarmee bedoelde die, mijn ogen hebben uw nabijheid. Want dat is de zaligheid, ze hebben uw nabijheid gezien. Want in Christus kwam de vertroosting van Israël tot hem. En wat was die troost anders, hebben we gezien, dan de nabijheid van God. En daarom zegt hij dat ook. Hè. We hebben dat gezongen aan het begin van deze dienst. Nu laat gij, Heere, uw dienstkracht gaan in vrede naar uw woord. Nu ik dat weet. Dat u mij nabij gekomen bent. En mijn volk weer nabij gekomen bent. Ja. Ja, nou kan ik sterven. En als we nou goed luisteren. Dan is er ook in die woorden iets van die blijdschap, hè, die vrolijkheid zoals onze tekst erover spreekt, die het hart van Simeon vervult. En dat is een blijdschap, ja, die is zo ontzaglijk groot. Hè, die is er vanwege die nabijheid van God, die is er vanwege die troost van God. Want dan denk ik nog even aan dat kind, hè, dat door die moeder werd troost. Er was droefheid bij dat kind. Merkbaar, hoorbaar. Vanwege de verwijdering. Moeder was er niet. De afstand die er gekomen was tussen moeder en dat kind. Maar waar moeder dat kind dan op haar schoot trekt, daar gaat de droefheid weg. En daar maakt dat plaats voor blijdschap. Omdat moeder zelf de verwijdering opheft en de afstand overbrugt. Nou, zo was dat ook voor Israël. De ballingschap was er vanwege, heb ik gezegd, vanwege de verwijdering tussen de Heere en hen. Maar nou heft de Heere zelf die afstand op. Ik ben bij u. Nou, dat maakt het hart van dat volk vrolijk. En zo is dat nog, gemeente, geen groter vrolijkheid in het hart van een jongen, van een meisje, van een man, van een vrouw, dan wanneer God je nabij is om Christus wil. Ja, toch? Daar kan je nou echt vrolijk over zijn. Dat God je nabij is en dat hij je is tot een verzoend in Christus, een verzoend God. En vader. Maar niet alleen maakt dat het hart van een mens vrolijk, dat ook. Maar het doet ook nog wat anders. Want dan zegt Jesaja verder, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. En nou hoort u en hoor jij misschien wel in die woorden, die paar woorden, Daar staan twee zaken tegenover elkaar die absoluut elkaars tegenovergestelde zijn. Het gaat hier over beenderen, wij zouden ook kunnen zeggen botten. Nou, en waar is dat nou een teken van? Dat is teken van de dood. En teder gras. Nou, daarmee wordt bedoeld dat dat frisse, jonge gras, dat in het voorjaar als het ware uit de grond opschiet. En wat is dat anders dan teken van leven? En wat wil dat nou zeggen? Wel, in die ballingschap in Babel was het volk van Israël niet anders dan wat beenderen, dan wat botten. Een beeld overigens dat we meer tegenkomen in het Oude Testament. Moeten we denken dat toch wel tamelijk bekende visioen dat Ezechiël kreeg, dat wij kennen als het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen. Ezechiël 37, moet je thuis maar eens nalezen. En wat wil nou met dat beeld gezegd zijn? Nou, van dorre doodsbeenderen, daar is geen verwachting. Dat is echt hopeloos. Hè? Echt hopeloos. En zo was ook de situatie voor Israël toen de Heere van hen geweken was. Hopeloos. Maar nou komt de Heere weer naar hen toe. En dan, ja, dan zal het wonder gebeuren. Die dorre beenderen waarvan je zegt, nou, daar is nooit meer iets van te verwachten. Jesaja zegt, zie het, die gaan groenen als teergras. Er komt weer leven in. En dat wil zeggen, er is weer verwachting. Er is weer toekomst. En dan bedoel ik daarmee ook te zeggen, een toekomst van schoonheid. Want bij teder gras hier moeten we niet alleen denken aan ons groene gras. Maar dan moeten we bovenal denken aan dat, ja, ik zou het toch echt wel een wonder willen noemen, dat wonder dat gebeurt in het voorjaar in Israël. Misschien als u in Israël geweest bent, dan hebt u in die voorjaarstijd, dan hebt u dat wel gezien. Hè? Dan is daar een dorre woestijn. En dan die regen die erop gevallen is, en die warmte die daar dan op volgde, die maakte die dorre woestijn tot één schitterende bloemenzee. En zo zegt nou dit beeld waar de Heere weer tot u gekomen is, o Israël. Daar zal er weer leven zijn, jong leven, verwachting vol leven, leven vol schoonheid. En zo is het nou ook, gemeente, als God in Christus u en jou nabij komt. Hoe dor je leven ook was. Als waren het doodsbeenderen. Zo hopeloos. Weet je wat, als de Heere dan naar je toe komt, hè? En ik hoop dat u daar iets van weet, of dat u er iets van zult gaan weten. Daar haalt de Heere dan je uit de doden op. Want daar komen we vandaan. En daar komt uiteindelijk elk getroost christen vandaan. En wat doet de Heere dan? Nou, dan doet hij zoveel met je, hè. Maar laat ik het dan zomaar zeggen, dan maakt hij je leven nieuw. Dan maakt hij je leven schoon, hè, in die zin van schoonheid. Luister. Ik denk aan de psalm die we straks na de preek gaan zingen, psalm 68 vers 7. En daar gaat het ook over zoiets moois, hè. Dan gaat het over een duif en dan wordt er gesproken van zilverwit en goud dat op haar vederen zit. Ja, maar hoe komt het nou dat dan die duif zo mooi is, die schitterende kleuren? Nou, dat komt, zegt die psalm, Omdat die duif wordt verlicht door de zonnestralen. En dat nou zo, zoals die duif door die zonnestralen wordt beschenen, die duif zo mooi doet zijn, zo is het nou ook met die kerk. Die was in zichzelf. Nou, wat is er lelijker dan wat botten? Zo was ze in zichzelf. En ze wordt zo mooi door Christus als zo'n bloemenzee in Israël. Zult gij, dat is door die nabijheid van God, zult gij door het goddelijk oog belongd weer met uw schoonheid pralen. En gemeente, dan wordt je leven ook een leven vol hoop, vol verwachting, ook voor de toekomst. En dat is het nou, mijn jonge vriend, wat de Heere met je leven doet. Als hij jou in Christus nabij komt. En dan geldt dat niet alleen het persoonlijk leven, natuurlijk dat ook. Maar dan kan dat ook zijn betekenis hebben voor de kerk. Dan kan dat ook zijn betekenis hebben voor een gemeente. En dan mogen we dat zelfs nog breder zien. En dan heeft dat ook zijn betekenis, ook nu, voor Israël. Want in die nabijheid van God in Christus wordt hij immers gekend. En dan kan het zijn, dat een gemeente uit beenderen bestaat, maar dat die omwille van de Heere Christus kan gaan groenen als het tedere gras. En dan kan het zijn, je bent in Israël en je staat daar bij de klaagmuur en je ziet daar die Joden, die bewegingen bidden en die briefjes in die muur doen. En je denkt, wat is dat toch erg, hè? Dat ze kennen de Christus niet en dat doet je pijn, dat geeft je verdriet. Maar dat de Heer het dan zo maakt, dat botten bestaan en dat zal groenen als het tedere gras, dat volk zal komen tot erkentenis. Jezus is de Christus. Dus dat is het waar het dan om gaat, hè? Dat dan wat gebeurt. Dan komt er leven, leven uit God. En waar blijkt nou het leven uit God uit? Nou, wat dacht je? Zo blijkt daaruit dat je gaat roepen tot de Heere. En dat je gaat leven met de Heere. En dat je de Heere boven alles gaat liefhebben. En daarom mag er bij ons wel dat gebed leven, hè, om die nabijheid van God. En toch is daar nog niet alles mee gezegd. Want dan denk ik dat tenslotte dit woord van onze tekst ook nog wat te zeggen heeft met het oog op de uiteindelijke toekomst. En dan bedoel ik daarmee de uiteindelijke toekomst, de dag van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Kunnen we ons niet indenken natuurlijk. Hè? Maar het zal er eenmaal zijn. En ja, dan liggen daar die miljoenen, die miljarden beenderen in de aarde. Ja toch. En dan geldt dat woord van onze tekst ook dan. En zij zullen groenen als het tedere gras. O gemeente, dat zal die grote wederopstanding zijn die wij toch belijden. En daarop hoopt toch ook de kerk om Christus wil. En weet u, ja, dan lezen we onze tekst nog ene keer. Maar dan lezen we in omgekeerde volgorde. Dan beginnen we bij, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dat zal dus gebeuren uiteindelijk en bovenal in die dag van de wederkomst. En dan komen we bij het middelste gedeelte van de tekst. Dan zal het hart vrolijk zijn. Van wie dan? Wier hart? Nou, het hart van alle die Christus verwachten tot zaligheid. En dan? En gij zult mij zien. Dat is dan het uiteindelijke. Hè? Want dan zal er vreugde zijn om het zien van de Heer. Wat zegt Job ook alweer? Hij zegt, uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. En dan zal er de eeuwige troost zijn die bestaat in de eeuwige nabijheid van God. En gij zult hem zien tot uw vreugde. En zal jij er nou bij zijn? Want het is van tweeën één. Er staat aan het begin van ons hoofdstuk, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En wie zijn dat dan? Nou, zij zullen hem zien op wie hij zag. Maar er staat ook dat andere. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. En wie zijn dat nou? Nou, dat moet je niet te ver zoeken. Dat zijn die mensen die niet leerden beven, die niet leerden door de knieën gaan voor het woord. En dan zegt er misschien vanmiddag iemand, ja, dat doe ik. Dat doe ik, beven voor zijn woord. En daarom, ach, zal het ooit nog gebeuren dat mijn beenderen groenen als het tedere gras, dat er bij mij nog leven uit de doden zal blijken. Maar denk dan aan dit woord. Op kosten van het bloed van Christus gesproken. Tot wie? Nou, tot hopelozen in zichzelf. En gij zult hem zien. Waarom nou? Want hij heeft gezegd, op deze zal ik zien. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. u voorgaan in dankgebed. Heren, zo mogen we aan het einde van deze bediening van het woord samen nog weer uw aangezicht zoeken. En dan past het ons om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen voor uw woord, voor de toezeggingen in uw woord. Voor dat ontzaglijk grote wat wij nooit hadden kunnen bedenken, heren. En dat u toch die God bent die naar mensen om wilt zien. Mensen die zich van u hebben afgewend en die het zich ook waard hebben gemaakt dat u zich van hen zou afwenden. En dat ge nou tot zulke mensen zegt dat ge zult mij zien. En dat u wonderen werken wil, heren, dwars tegen alle menselijke onmogelijkheden in. Wij zeggen beenderen, botten, nou daar is niks mee te beginnen. Maar dat is nou juist waar u mee begint. In uw goedheid, in uw genade, in Christus. Als gij komt, heren, uw advent, dan maakt gij beenderen tot een bloemenzee. Heren, doe ons daarom groot van u denken en daarom ook veel verwachting hebben van u met betrekking tot ons. Ook als wij soms helemaal aan de grond zitten. Toch, heren. En met betrekking tot ons nageslacht. En met betrekking tot de gemeente. Met betrekking tot de stad. Met betrekking tot ons volk. Met betrekking tot uw volk Israël. En dan zeggen wij, ach, het is allemaal botten en beenderen. Maar Heer, als gij gaat werken, dan wordt het echt anders, zoals we nooit hadden kunnen bedenken. Heere, gij zijt die God die wonderen werkt. Aanvaard zo onze dank, Heere. En wees ons nabij, ook in deze week die wij zijn ingegaan. Help ons bij alle dingen. Bij ons werk, op school, op kantoor, bedrijf, thuis. Zegen er ons bij. En zegen alles wat ook gebeuren mag binnen de gemeente, wilt gij het zegenen, heren. Maar bovenal wilt gij geven dat waar wij ook ons bevinden, wij uw nabijheid mogen ervaren. En dat het ook voor ons werkelijkheid zal zijn en worden. En gij zult mij zien. Heer, en wie u eenmaal heeft gezien, die zal dat nooit meer kwijtraken. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Psalm 97. Psalm 97. En daarvan het eerste: God heerst als opperheer. En het zevende: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, vers 1 en 7. Gemeente, ga er nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.